Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst met als thema Iedereen een kring. U ziet het daar. Mijn naam is Rolf Pelleboer. Ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Na afloop staan Daniel en ik voor in de kerk. Met vragen of opmerkingen bent u van harte welkom. De kinderen van Bijbelgroepen 1, 2 en 3 en tienergroep 1... Ik kijk even, er staat ook 2, maar ik werd net gezegd dat tienergroep 2 niet. Klopt dat? Dus geen tienergroep 2. Yes. In ieder geval, kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en tienergroep 1, die komen dus bij elkaar. Dat zijn alle kinderen vanaf basisschool, groep 1 tot en met 8. Wanneer je na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wilt bidden, dan kan dat in de stilteruimte, daar achterin. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band onder leiding van Melchior Mulder en het orgel door Christian ten Hoven. We zingen nu gezang 323, vers 1 en 8. Na een moment van stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet, zingen we Psalm 89, vers 1 en 6. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat alles nu voor hem zwijgen. We zijn een moment stil. Wij spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij schiep ook ons leven en laat ons niet los. Die God is onze hulp. Genade en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen gaan bidden. Onze Vader, trouwe God, wat is dat fijn dat we kunnen zingen over een altijd veilig huis. Een huis dat U voor ons bouwt. Niet letterlijk een huis met stenen en een dak, maar wel een echt huis. Omdat U zegt, bij mij mag je thuis zijn. En omdat Jezus zei, ik ga voor jullie uit om voor jullie alvast een kamer klaar te maken in dat huis. Dank U wel, Heer, dat we hier in dit gebouw van stenen en ijzer en beton, iets van dat huis mogen merken. Het is goed om hier te zijn. In uw huis. En dank u wel, Heer, dat wij samen als mensen ook een huis mogen zijn. van levende stenen, gebouwd op Jezus het fundament. We willen u vragen, Heer, wilt u ons helpen om samen verder te bouwen aan dat huis? Want u geeft ons een huis en u geeft ons ook de opdracht. Laat je bouwen. En wilt u ons daarbij helpen op deze zondag? Dat we zijn bij de kinderen, de tieners, op hun eigen plek. Dat ook voor hen een thuis mag zijn. En dat ze mogen merken dat het goed is om naar de kerk te gaan en fijn. Heer, wilt u zijn bij de mensen thuis die misschien wel heel graag in de kerk hadden willen zijn, maar dat niet konden door ziekte of ouderdom. Of u weet wat er is, Heer. Wilt u ook hen zegenen? Heer, we verwachten alles van u. En wij danken u voor deze dag. In Jezus' naam. Amen. Nou, jullie hebben het gehoord, hè? Kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 in de tienergroep 1. Jullie mogen naar je eigen plek toe. En ik ben heel benieuwd wat jullie ons straks gaan laten zien misschien wel. Tot straks. Ik wil een psalm voorlezen, psalm 13. Een psalm die vertelt van hoe het kan zijn in ons leven. Het kan zijn dat je hier gekomen bent, blij, vol geloof. Het kan ook zijn dat geloven lastig voor je is. Misschien heb je het wel het gevoel dat God zich verbergt. Dat je God niet zo ziet in jouw leven. En zulke ervaringen staan ook in de psalmen. En psalm 13... is zo'n psalm die daarover gaat. Als we psalm 13 gezongen hebben, dan gaan we samen met de band een lied zingen. Dat is het lied Wees bij ons, waarin we God ook vragen: Heer, zie ons en wees bij ons in ons leven. En dat gaan we dan zo doen dat de band het couplet voor ons zingt en wij het refrein zingen. Dus na psalm 13 zingen we Hemelhoog 454. De band zingt het couplet en wij zingen het refrein. Psalm 13. Voor de koorleider. Een psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. inleiding op het thema staat hier op de beamer. Iedereen een kring. Waarom een dienst over dit thema? Nou, in de laatste tijd, de laatste paar jaar, zijn we als kerkenraad best wel eens aan het nadenken en aan het praten over hoe kunnen we nou de band met elkaar wat versterken. We zien heel veel dingen die mooi zijn en goed zijn. Mensen die echt betrokken zijn op elkaar. Maar we horen ook geluiden dat mensen zeggen, nou, ik moet echt mijn weg zoeken in de gemeente. Of misschien is de band die ik ervaar wat minder dan het geweest is. Daar willen we aandacht aan geven. Voor bidden. En ook zoeken naar manieren om, nou, misschien wat te groeien met elkaar. Daarbij komt dat Christian en Lia ten Hove al een tijd lang namens de kerkenraad het kringenwerk coördineren. En misschien hebben sommigen van jullie ook wel eens met hen gepraat over, nou, zoek je misschien een kring of wat voor een kring zit je? Nou, het is de bedoeling dat we dat onderwerp wat terug laten komen de komende tijd. In deze dienst wil ik vanuit de Bijbel wat denkstof aanreiken. En tegelijkertijd ook proberen u en jou te laten meedenken. Dat je, we kunnen het niet alleen als kerkenraad op een eilandje. Dat is iets van ons samen. Hoe kunnen we de band met elkaar versterken? Dat gaat over samen. Dus het is niet alleen maar dat ik dingen breng naar jullie, maar ik hoop ook dingen op te halen uit de kring van de gemeente. Nou, om dat een beetje vorm te geven, heb ik briefjes laten uitdelen. En samen met Christian en Lia gemaakt. En aan de voorkant, herkenbaar aan het feit dat er boven staat het begin van de dienst, nu dus ongeveer, dus de voorkant, staat een zinnetje. Een kring is iets voor mij of niets voor mij, want. Dit briefje mag je nu invullen. En we hebben wat pennen verdeeld, maar misschien heeft niet iedereen een pen, dus doe even samen meteen. Leuk iets voor samen. Kun je invullen. En of we kunnen het via een webapplicatie invullen. Misschien zit je op besmuit in de dienst zo van op mijn smartphone dat niemand het ziet. Nou, laat alle gêne varen. Pak je smartphone en vul je antwoord in. Maximaal 20 tekens. En dan krijgen we wat terug van elkaar waarom kringen wel of niet bij ons passen. Het is even een spannend stukje. Gaat dit technisch lukken? Het is in een jeugddienst al eens geprobeerd en toen lukte het, maar nou ja. Dit is in ieder geval het adres. Het staat ook op het briefje. Dus je kunt het gewoon invullen op het papiertje, helemaal goed. Maar misschien zijn er mensen die denken, nou, vind ik leuk om het even via de telefoon te doen. Hier staat een code en een adres. En dan kun je een antwoord invullen. En ondertussen speelt de band en dan kom ik weer even bij u terug. Thank you. Dit is het adres. En als jullie zo nog een keer de pagina met de antwoorden op kunnen zetten. Hallo kerk, kijk. Ik vind het heel mooi, omdat ik zowel een aantal hele duidelijke signalen zie, en ik moet er natuurlijk nog later rustig over nadenken, ik kan niet al die dingen die genoemd zijn nu in één keer bespreken, maar ik zie al wel in de gauwigheid een paar dingen die echt heel nadrukkelijk terugkomen, positieve dingen, maar ook de dingen waarvan je zegt, nou, dat is voor mij een reden om wat minder enthousiast te zijn voor kringen. Ik zie verdieping voorbij komen. Verbinding met elkaar. Kringen zijn goed. Ik zie verdieping van het geloof. Ik zie het woord Bijbel, bezinning staan. Samen ben je sterk. Betrokkenheid op elkaar. Dichter bij God. Gewone dingen delen. Rustpunt. Samen bidden. Ik zal vast nog dingen vergeten. Dat zijn allemaal hele duidelijke positieve woorden. Bij een kring. Ik zie ook andere dingen. Alles delen is eng, viel me op. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ook praktische redenen. Ik ben door de week niet in Eindhoven. Dan is deelname aan de kring natuurlijk lastig. Geen leeftijdsgenoten. Belangrijk punt. Of afgelegen wonen. Nou, hier zijn dus een aantal redenen waarom wij met elkaar op deze zondag zeggen, nou, een kring is iets voor mij of niets voor mij. En ik zal proberen om hier nog op terug te komen. Even een klein beetje reagerend in de preek straks. Maar ook vooral na de dienst. Dit is voor ons belangrijk om te weten. Voor het vormgeven van de kringen. Bedankt. En we gaan nu het lied zingen dat de band al heeft gespeeld. Breng ons samen. gaan vandaag kijken naar de kerk van Korinthe in Griekenland. Hoe deden ze dat nou in die tijd om samen gemeente te zijn? En Barry gaat voor ons twee stukjes lezen uit de brief, de eerste brief van Paulus aan gelovigen in Korinthe. Twee heel verschillende stukjes, maar let op het verbindende woord van gebouw of huis.
Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, daar was u nog niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. Ik heb nog een verzoek aan u, broeders en zusters. U weet dat Stefanus en zijn huisgenoten als eerste in Achaïe tot geloof gekomen zijn en dat ze zich in dienst van de heiligen hebben gesteld. Aanvaard hun gezag en dat van alle anderen die zich samen met hen zoveel moeite geven. Ik ben heel blij met de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaïcus, want zij maken goed dat ik u moet missen. Zij hebben zowel u als mij nieuwe kracht gegeven. Houd zulke mensen in ere. De gemeenten van Azië groeten u, ook Aquila en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samenkomt, laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten. Alle broeders en zusters laten u groeten. Groet elkaar met een heilige kus.
Gemeente van de Heer, broers en zussen. Deze preek gaat dus over kringen, over gemeenteopbouw. Een preek die misschien vooral betrokken is voor mensen die hier lid zijn in de gemeente. En als je gast bent en zomaar eens komt of al vaker komt, denk je misschien, nou, gaat het ook over mij? Nou, ik hoop dat de preek ook voor u, voor jou, voldoende stof biedt voor deze week. Maar het gaat dus vooral inderdaad over hoe we het met elkaar doen als Emmausgemeente. Vanochtend zijn jullie hier naar deze plek gekomen. Dan spreek ik even de mensen hier in de zaal aan. Ik weet ook dat er mensen zijn die deze dienst thuis meemaken. Maar zoals we hier zitten, zijn we allemaal vanochtend op pad gegaan. En de meeste van ons zijn vertrokken vanuit ons huis. De plek waar we wonen. En kijk eens om je heen, zou ik zeggen. Weet je van de mensen om je heen waar ze wonen? Nou, wie zegt van alle mensen om mij heen, direct om me heen, voor me, achter me, naast me. Natuurlijk niet je eigen huisgenoten meetellen als je die hebt. Van alle mensen weet ik waar ze wonen ongeveer. Wie weet van iedereen die hier zit in de zaal waar die woont? Ik zag 1 vinger omhoog gaan. 2. Ik had erop gegokt dat het de minderheid zou zijn, maar dat het 2 vingers zouden zijn, dat is niet zo heel veel. Dus, en wat betekent dat? En we komen hier bij elkaar als gelovigen, we noemen elkaar broers en zussen, zo heb ik jullie net aangesproken, broers en zussen. Maar in de meeste families werkt het zo, dat je van je broer, je zus weet waar hij of zij woont. Maar we weten het dus niet van elkaar. Hey, dat is opvallend, hè? Nou is het ook wel te verklaren, want we zijn best een grote gemeente, rond de 580 leden. Het is ook ondoenlijk om van iedereen te weten waar die woont. Maar dat betekent dus wel dat we het maar zo kan gebeuren, zeker omdat we een regiogemeente zijn, dat je een hele week tussen de zondagen in door de stad fietst en rijdt, naar je werk gaat misschien, of naar de winkel. En misschien geen gemeenteleden tegenkomt. Is dat een probleem? Dat zeg ik niet meteen, want dat hangt er ook van af van waar je behoefte aan hebt. De een zegt, ik vind het heel fijn om gemeenteleden te ontmoeten. En de ander zegt, voor mij hoeft dat niet zo. De zondag is wel goed. We zijn verschillend. Hoe kan het ook anders met bijna 600 mensen? Die verschillen zijn ook goed. En die mogen er zijn. En toch? Zou de Bijbel niet ook wat te zeggen hebben over hoe we met elkaar omgaan? En dan niet alleen zondag tussen 10 en 11, of het duurt soms iets langer, sorry. De tijd daartussen. Laat ik beginnen met het delen met jullie van 3 dingen uit de Bijbel die me zijn opgevallen. Dit zijn de verschillende gebouwen waar we samenkomen, waar we misschien vandaan zijn gekomen. En het eerste wat me opvalt als je kijkt naar de Bijbel is dat Jezus bij mensen thuis komt. De mensen in hun huizen komt. Jezus die doet wonderen op de straten, in de open lucht. Soms is hij ook in de tempel. Maar ga maar eens na. Je ziet ook vaak in het evangelie dat hij bij mensen thuis komt. Zacchaeus, de tollenaar, waar een fatsoenlijk mens liever niet over de vloer kwam. De Heer gaat naar hem toe en zegt, heden, vandaag moet ik bij jou in huis zijn, Zacchaeus. Wow, hij wil bij mij in huis komen, ja. En Jairus, de voorganger van de synagoge met een ernstig zieke dochter van 12. Heer, kom alsjeblieft bij mij in huis. En de Heer doet het. Stapt de drempel over en stapt zo binnen in het gezinsleven van de familie Jairus. Dat zie je vaker. En wat me eigenlijk nog het meest opviel, wat ik nooit had gehoord blijkbaar, of wat me nooit was opgevallen, is dat Jezus zelf ook mensen in zijn huis uitnodigt. Ken je het verhaal van die 4 vrienden die hun verlamde vriend naar Jezus toe brengen en dan het dak openbreken. Het zal je dak maar zijn. Dat is het huis van Jezus. Marcus 2. Dat is het huis waar hij thuis was. Daar kwamen de mensen naar hem toe om naar hem te luisteren. En kwamen die vijf vrienden dus. Jezus opent zijn eigen huis voor de mensen. En dat zie je vaker in het evangelie, in Marcus 7. Dan nodigt hij zijn discipelen uit om nog wat extra uitleg te geven over het koninkrijk. En dat bij hem thuis. Wat dat betekent? Nou, ik bedacht me dat dit wel eens dit zou kunnen betekenen. Dat God door Jezus dus echt dichtbij komt. En dat weten we. Kerst en zo. God wordt mens. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. En dat is een diepe Bijbelse waarheid. Maar dat is dus ook zo concreet. Dat God met zijn liefde en genade en zijn waarheid bij ons over de vloer wil komen. Over de drempel wil stappen. Jezus kwam bij de mensen thuis. En dan niet per se bij de mensen waar je graag over de vloer wilt komen. Ook bij huizen waar je misschien dacht, daar is te veel moeite en te veel zorgen, is te ingewikkeld. Of, dat is zo'n type, daar wil ik echt niet mee geassocieerd worden. Jezus kwam er over de vloer. En Jezus opende zijn huis. Maar Jezus natuurlijk ook kei druk was, hè. En hij snakte naar rust. Opende de Heer zijn huis. Dat is een teken, denk ik. Voor ons. Zo dichtbij, zo concreet, wil God in ons leven aanwezig zijn. Met zijn liefde en genade. En wat zegt dat mij? Want ik ben eigenlijk best een geïndividualiseerde westerse Nederlander die dat de Heer niet zomaar nadoet. Wat heeft dit mij te zeggen? Ja, dat is Jezus, hè. Jezus is wel zo bijzonder. Daar kunnen wij natuurlijk nooit aan tippen. Ja, en toch. De Heer, die gaf zijn apostelen de opdracht, hè. Als ik niet meer op aarde ben, en dan gaan jullie het koninkrijk verspreiden. En daar begonnen ze al mee toen Jezus nog wel op aarde was. En hoe gaan jullie dat dan doen? Nou, ga dan naar een stad toe en zoek dan een huis waar je welkom bent. Je moet niet van huis naar huis gaan hoppen, maar zoek een huis en spreek daar je vrede over uit. Lucas 10. En als daar iemand van vrede woont, die zegt, nou, vertel het maar eens van dat koninkrijk. Dan blijf je daar. En zo is dat ook gebeurd. Toen het evangelie verspreid werd buiten Jeruzalem door Judea en door heel de wereld, ging dat van huis tot huis. Denk aan Petrus. Petrus had helemaal geen zin om het evangelie aan die rare heidenen te gaan verkondigen. Die waren onrein. Maar hij krijgt van een engel de opdracht, Handelingen 10, ga bij Cornelius zijn huis binnen. Ja, echt niet. Het huis van Cornelius is daar enorm onrein. Nee, ga het huis van Cornelius binnen. Dat deed Petrus. En Cornelius kwam tot geloof met zijn huis. Zijn gezin, zijn familie. Paulus. Paulus die eerst Saulus was en de gelovigen vervolgde van huis tot huis. Die zegt later tegen de mensen in Efeze: ik heb niet opgehouden om in de tijd dat ik bij jullie was, jullie het evangelie te verkondigen in het openbaar. Paulus die sprak op de pleinen. En van huis tot huis. Het evangelie verspreidt zich huis aan huis. Dat is opvallend. Een tweede opvallende punt in de Bijbel. Het evangelie verspreidt zich van huis tot huis. En dan nog één ding. Dat is eigenlijk het gevolg van het vorige. De eerste christenen die kwamen bij elkaar als huisgemeentes. Misschien dacht je wel, waarom lazen we dat nou dat rare stukje uit de groeten van Paulus aan het slot van 1 Korinthe. Daar komt twee keer een verwijzing naar voren naar huisgemeentes. Er zijn zeker de Stefanus met zijn huisgenoten die tot geloof zijn gekomen. En ook een verwijzing naar Aquila en Prisca die een huisgemeente hebben. En zo ging dat. De allereerste gelovigen die ontmoeten elkaar in Jeruzalem, eerst nog in de tempel, maar verder ontmoeten ze elkaar in hun huizen. Kijk maar hoe het staat in Handelingen 2. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Dat gold dus voor de christenen in Jeruzalem, want daar kon dat. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Ze kwamen bij elkaar thuis. En toen het niet meer ging in Jeruzalem, en voor de christenen die in Antiochië woonden of in Rome, dus ver weg bij Jeruzalem, die mensen gingen niet hun best doen om te collecteren voor een nieuwe tempel. Die kwamen bij elkaar thuis. En dan waarschijnlijk in de huizen van mensen die net iets meer ruimte hadden. De welgestelde. Bijvoorbeeld zo'n zakenvrouw als Lydia. Of een zekere Chloe, die we in 1 Korinthe 1 tegenkomen. Waarschijnlijk ook een zakenvrouw. En daar was ook een huisgemeente in Korinthe, bij Chloe thuis. Huisgemeentes. Hier zien we een afbeelding van een huis in Palestina. Een gewoon huis. In Korinthe zullen de huizen er iets anders uitgezien hebben. Maar ik laat het plaatje even zien. Het is een huis met 2 verdiepingen. En in veel oude Oosterse huizen was de bovenverdieping, de bovenzaal, de plek waar je gasten kon ontvangen. En hoe welgestelder de mensen waren, hoe ruimer die bovenzaal was. Beneden leefden de mensen, kookten de mensen en boven kon je gasten ontvangen. Denk aan het laatste avondmaal, dat was ook in de bovenzaal. Waarschijnlijk moet je die huisgemeentes ook zo voorstellen dat er mensen waren met een ruime bovenzaal, waar je tientallen mensen, misschien maximaal 100, kon ontvangen. En daar kwamen ze dan samen om te eten, om samen te bidden, om samen bijvoorbeeld een brief te lezen die ze hadden gehad van Paulus of zo. En dan samen ook het brood te breken, dan te denken aan Jezus, avondmaal. Zo begon de kerk. En wat dat betekent, dat de christenen zo samenkwamen, ja, voor een deel is dat gewoon, zo is het christendom ontstaan. En dat kon ook niet zoveel anders, want die mensen mochten ook helemaal geen kerk bouwen. En toch, de eerste 200-300 jaar van de christelijke kerk was het verschil tussen kerk en huis minder groot dan bij ons. De kerk was niet een apart gebouw in een andere wijk waar je lang naartoe moest lopen of reizen om daar te komen. Voor de meeste mensen was kerk de groep mensen die je ontmoette. Waarschijnlijk bij jou in de wijk, bij jou in de stad. En de kerk, de ontmoetingsplek, had ook gewoon een plek in je dagelijks leven. Het was ergens een huis, waarschijnlijk in de straat, waar je ook je boodschappen deed. En als je er naartoe ging, dan ontmoette je ook gewoon de mensen met wie je samenwerkte. De afstand tussen kerk en huis, tussen geloven en het gewone leven, was denk ik minder groot. En trouwens, dat geldt nu nog steeds voor heel veel landen. Ik sprak deze week iemand die afkomstig is uit een land waar christenen worden vervolgd. En daar komt de kerk samen als huisgemeente. Gelovigen die elkaar in het verborgene opzoeken en thuis de Bijbel lezen en het brood breken. Zouden we daar naar terug moeten verlangen of zo? Was dat een ideale situatie? Is dat de oplossing, de huiskerk? Als we dat nou doen, dan wordt onze band zo goed. Nou, dat geloof ik niet. Er zit echt een goede kant aan. Neem nou die gelovigen in Jeruzalem. Die stonden echt in een goed daglicht. Ze kwamen samen in de tempel, ze ontmoetten elkaar thuis. Ze deelden zelfs hun bezit. Ze deelden hun maaltijden. Ze waren blij en daar ging wat van uit. Dat mag ons aan het denken zetten. En tegelijkertijd, we moeten het ook niet idealiseren. We hebben dat stukje gelezen uit 1 Korinthe 3, waar Paulus even flink de mensen in Korinthe aanspreekt. de huiskerken in Korinthe aanspreekt. Dat was er echt niet ideaal hoor. Als je de brief van Paulus aan de Korintiërs leest, dan klapperen je oren. Er staan er dingen in die ik gewoon zelf niet zou bedenken. In die huiskerken waren klikjes, groepjes. De een zei, wij zijn Paulus gelovigen. Nee, wij zijn Apollos gelovigen. Nee, wij zijn van Jezus. Wij zijn van Petrus. Ruzie. Meningsverschil. Op relationeel vlak. Er was binnen zo'n huisgemeente iemand die ging een relatie aan met zijn stiefmoeder. Oeps. En rijken die kwamen alvast bij elkaar, want die hoefden niet te werken. Dan gingen ze lekker eten en drinken. En als de slaven dan terugkwamen van het werk en ze gingen samen avondmaal vieren, dan waren de rijken al dronken. De slaven hadden honger. Dat is echt niet ideaal dus. Maar tegen zulke mensen, deze gelovigen, en ook tegen ons onvolmaakte gelovigen in Eindhoven, schrijft Paulus, jullie zijn een bouwwerk van God. En daar zit iets in dus van het huis, maar uit het vervolg blijkt dat hij ook denkt aan een tempel. Het is een tempel van God. Wij worden aangesproken als een huis, een tempel van God. Niet omdat wij het zo goed op orde hebben, of omdat wij zulke modelburgers zijn of modelgelovigen, maar omdat wij ons leven hebben mogen bouwen op Jezus Christus, het fundament. Paulus raakt er niet over uitgepraat in zijn brief aan de Korintiërs. Jezus gekruisigd, Jezus opgestaan. Hij is ons fundament. Geen andere boodschap. Dat ligt er, dat fundament. Dat geeft ons een basis om samen gemeente te zijn. Maar niet een basis om te denken van, oh, we zijn er wel. Nee, let er dan goed op hoe je bouwt. Met wat voor materiaal. Met wat voor manier. Maak er wat van dan, van dat gebouw. Nou, en die oproep van Paulus, maak er wat van met elkaar, dat verbinden we dan met een woord als gemeenteopbouw. Waar we als kerkraad ook over nadenken en we hopen binnenkort ook daar wat meer over te kunnen vertellen aan jullie. Gemeenteopbouw. Het gaat hierover. Niet over een organisatiestructuur, het gaat over de manier van hoe gaan we met elkaar om? Hoe bouwen we verder op dat fundament dat God al heeft gelegd? Zodat we naar elkaar toe mogen groeien, samen God mogen eren en blij zijn met elkaar, zodat het ook mag uitstralen naar de omgeving. Nou, daar willen we dus samen met de gemeente over nadenken in de komende tijd. En daarbij denken we dat kringen een goede vorm zijn. Omdat de kring, de kleine kring die vaak bij mensen thuis komt, best wel aansluit bij hoe die eerste gelovigen dat deden. Een plek waar je naar elkaar kunt omzien. Waar je elkaar kunt helpen, waar je het fijn kunt hebben met elkaar. Waar je een beetje voor elkaar kunt zorgen. Dus een goed gesprek kunt hebben, waar je samen kunt bidden. En je geloofsvragen kunt delen. Als titel boven de preek had ik gezegd, iedereen een kring, vraagteken, uitroepteken, een beetje prikkelend. Want het kan maar zo zijn dat je denkt, zo'n kring, dat is eigenlijk niks voor mij. En we hebben ook gewoon net op de Beamer verschillende hele reële bezwaren gezien of bedenkingen. Het is niet in te passen in mijn drukke leven. Of ik woon op afstand van de kerk. Het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik ben eigenlijk meer een doener dan een prater en kringen. Dat is vaak zo geredeneerd en gediscussieerd. Misschien heb je wel vervelende ervaringen gehad met een kring. Ik denk dat we die kant ook serieus moeten nemen. En ik ga dus nu ook niet de preek gebruiken of misbruiken om u te gaan pushen richting een kring. Iedereen een kring. Nee, dat doe ik niet. Graag wil ik wel iets anders zeggen. Niet zozeer iedereen een kring, maar iedereen een thuis. Ik gun iedereen een thuis. Een plek waar je als gelovige thuis mag zijn. Een plek waar je medegelovigen ontmoet. Een plek waar je kunt merken, ja, het is fijn om te geloven. Een plek waar je je geliefd en gezien weet. Een plek ook waar je kwetsbaar durft te zijn. waar je niet de geslaagde gelovige of de geslaagde burger hoeft te zijn, maar je je zwaktes kunt tonen, je twijfels, misschien ook wel gewoon je fouten. Een plek waar je hulp en troost durft te ontvangen, misschien zelfs wel correctie en dat soort dingen ook durft te geven aan een ander. Een plek waar je je talenten kunt delen en praktisch bezig kunt zijn. Iedereen zou zo'n thuis mogen hebben. Dat is gemeente zijn. En in welke vorm we dat dan gieten? Voor de een zal zeggen, zal het zo zijn dat je denkt, nou, hier op zondag, dat is zo'n thuis voor mij. En dat is fijn en goed. Voor misschien een ander zal dat thuis zijn in een ontmoeting één op één. Misschien in het pastoraat of gewoon dat je eens bij elkaar op de koffie gaat. Wat fijn als je zo'n thuis hebt in de gemeente. En weer voor een ander zal dat een kring zijn. En ik denk dat voor best veel mensen een kring een plek kan zijn waar je zo'n thuis kunt vinden. Kringen die er al zijn, waar je samen eet bijvoorbeeld. Soms al jarenlang elkaar ontmoet. Goede gesprekken hebt. Samen kunt bidden. Soms ook leuke dingen organiseert met elkaar. Wat mooi dat dat kan. Ik wil dus niemand pushen richting een kring. Maar vooral onszelf aan het denken zetten. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen, al onze leden, zo'n thuis mogen hebben in de gemeente? Ook de mensen die nog niet zo'n thuis hebben gevonden. Of die zeggen, nou, de gemeente is niet meer zo mijn thuis als vroeger. Wat kunnen we daar zelf aan doen? Om zo'n thuis te zoeken? En hoe kunnen we zorgen dat anderen zich ook thuis gaan voelen? Dat is eigenlijk de vraag en de uitdaging die ik mezelf en ons allen mee wil geven voor de komende tijd. Hoe kan de Emmauskerk, de gemeente, een thuis bieden voor iedereen? Ik geloof dat ik vanuit de Bijbel kan zeggen dat het goede nieuws is, het evangelie, dat God iedereen een thuis gunt. God had kunnen bedenken, ik roep gelovigen en ik ga met hen individueel een relatie aan en nou, dan leeft iedereen op zich met mij. Maar hij heeft dat niet gezegd, of dat niet alleen. Hij heeft gezegd, nee, ik roep gelovigen samen in een gezin, in een gebouw. Ik geloof dat God het ook zo bedoelt, dat we allemaal zo'n thuis mogen hebben. En aan ons de vraag, zoals Paulus die stelt, let er dan op hoe je bouwt. Hoe kan ik zelf een thuis zoeken? En hoe kan ik een thuis bieden? Ook voor de mensen hier om me heen en ook voor de mensen die hier nu niet zijn op zondag. Dat is een vraag. Het zijn eigenlijk twee vragen die ik mee wil geven. En nou, ik hoop dat we daar de komende zomermaanden misschien eens over na kunnen denken. En dan komen we daar op de startzondag, als de Heer het wil, op terug. Amen. We gaan nu een lied zingen waarmee we uitspreken dat we één zijn. We moeten er niet blijven hangen in de dingen die we misschien missen of die beter zouden kunnen of moeten. We mogen blij zijn en dankbaar voor de verbondenheid die we hebben. We zijn één door de Heilige Geest. We are one in the Spirit. We zingen lied 180 uit onze eigen bundel. Thank you. kwamen in de schriftlezing tegen. Wat Paulus zegt, er is één fundament. Jezus Christus, Zoon van God, die bij ons woont door de Heilige Geest. We hebben die drie enige God samen geloofd met het lied dat we net zongen. En laten we hem ook belijden door samen hardop de geloofsbelijdenis uit te spreken. En als dat voor je gaat, dan stel ik voor dat we daarbij gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Voordat we samen danken en bidden, zijn er nog diverse mededelingen. Ik geef graag Rolf het woord.
De collecte is voor oog in Nkutu, dat ligt in Zuid-Afrika. De studentenvereniging Ichtus in Eindhoven die vraagt ons om te danken voor de aankoop van een prachtig pand midden in de stad, Dommelstraat 6, vlakbij de Effenaar. Ze zijn hier in januari geweest om daarvoor te bidden, dus daar kunnen we voor danken. En ze vragen gebed voor het rondkrijgen onder andere van de vergunningen. En in de komende contactsleutel komt daar ook een stukje over. Er zijn drie mensen die wat willen zeggen, zelf. De eerste is Nico van Dijk, de tweede Christian ten Hoven en ten derde Harry en of Eva. Nico en Christian, als jij ook alvast komt.
Ja, goedemorgen. Een korte mededeling over de wijk Veldhof en Strijp. Jullie hebben een uitnodiging gehad voor een gezellig wijkontbijt volgende week zondag. Daar hebben we nog maar één aanmelding voor gekregen. Dus de oproep aan iedereen, want geef je als het kan vandaag nog op. Dan gaan we morgenavond kijken of we voldoende mensen hebben om het door te laten gaan. Dank jullie wel.
In ieder geval iedereen een kring, iedereen een ontbijt.
Goedemorgen, zoals al aangegeven zijn Lia en ik afgelopen jaar kringcoördinatoren geweest. We hebben in eerste instantie ons bezig gehouden met inventariseren welke kringen er zijn. Er zijn ongeveer 100 mensen in onze gemeente die een kring volgen. En dat kan heel divers zijn, van leeftijd tot 25 jaar burgers of zelfs een kring van 80 plus. Verschillende locaties, sommige zijn wijkgericht, sommige kringen komen hier in de kerk bij elkaar. Er zijn kringen die één keer in de twee weken bij elkaar komen, er zijn kringen die één keer in de maand bij elkaar komen. Je ziet er al een hele grote diversiteit in is. En zelfs ook nog, mocht je ongemakkelijk zijn om bij vrouwen je verhaal te doen, is zelfs een kring met alleen maar mannen. Wat we verder gedaan hebben is nieuwe mensen aanspreken in onze gemeente en andere mensen van, hey, wil je onze gemeente snel leren kennen, heb je zin om bij een kring te gaan? Dus hebben we diverse mensen bij kringen geplaatst. En we hebben inventarisatie gedaan van wat voor zijn interessante thema's. En die hebben we gedeeld met kringleiders. Vanaf deze week komt Frank de Lange ons ook versterken. Dus zijn we met z'n drieën. En voor komend jaar wat we willen doen, is kijken van hoe we nog meer kunnen betekenen voor kringen. Er werd al gezegd, met de startzondag gaan we daarmee bezig. En er zal ook meer een presentatie komen over welke kringen er allemaal zijn. We willen meer nadenken over visie. Van of en hoe kringen kunnen bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid en geloofsopbouw in onze gemeente. maar ook praktisch. Denk daarbij aan coachingsavond voor kringenleiders. Opzetten van nieuwe kringen en het uitproberen van verschillende vormen van kringen. Nou, we hopen dat je geënthousiasmeerd bent in deze dienst om iets met kringen te gaan doen. Of heb je, als je daar ideeën over hebt, ook andere vormen van thuis zijn. Dan kun je zich bij mij, Lia, of bij Frank melden. Of het opschrijven op het formulier wat je hebt gekregen. Dankjewel.
Harry en Eva.
Voordat we wat wilden vertellen, wilden we graag wat laten zien.
Moslims. Als wij aan moslims denken, denken we aan onze buren. Hele gewone mensen. Hele gewone vrouwen die hun kinderen opvoeden. Die zich afvragen hoe ze hun kinderen een goede opleiding geven. Die boodschappen doen. Die soms ruzie hebben met hun man. Of niet helemaal goed lekker kunnen omgaan met hun buren. Gewone mensen. Zoals jij en ik. Mensen waar God van houdt. Jezus is ook voor hen gestorven. En zoals je in het filmpje zag, meer dan 1 miljard moslims hebben nog nooit een volgeling van Jezus ontmoet. Ze hebben nog nooit Jezus in een andere persoon mogen ontmoeten. En toen wij dat hoorden zo'n 15 jaar geleden, ging ons hart, ja, deed wat voor ons. We dachten, maar dat moet gebeuren. Er zijn al zoveel christenen hier in Nederland die het hier kunnen laten zien. En wij voelden ons geroepen om te gaan. En we zijn samengegaan met Frontiers, een organisatie die daar juist zich richt om naar de moslims te gaan. En Jezus heeft een visie en heeft in ons verteld dat straks alle knie zich zal buigen voor hem. En dat van elke stam en natie en volk er mensen zullen zijn voor zijn troon. En als wij daaraan denken, zien wij ook al die mensen uit het Arabisch Schiereiland, die zich nu moslim noemen. Ook van hun zal er van elke groep en natie en stam zullen daar mensen zijn. En wij zien daarnaar uit. En God heeft ons een taak gegeven, een missie. Voor ons is dat momenteel de Arabieren in Oman. En we willen hen uitnodigen om Jezus te volgen. Daarnaast heeft God ons ook een passie gegeven om andere mensen die zulk soort werk willen doen, om ze te ondersteunen. Als ze naar een land komen als Oman, om ze een geweldig begin te geven, om ze te helpen de taal te leren, de cultuur te leren. Echt te leven daar op een manier dat je zegt, ja, maar dit kan ik, dit wil ik, dit is leuk om te doen. Niet op een manier van, nou, dit hou ik dan 3 jaar vol en dan ga ik gauw weer naar huis. En als wij dat doen, doen wij dit niet samen. Wij doen dit met mensen van Frontiers, maar we doen het ook samen met jullie. Want jullie zijn een gemeente die achter ons staat. Jullie zijn een gemeente die voor ons bidt. We krijgen van jullie ook financiën om dit te doen. En we zijn ook deel van jullie. Er zijn mensen die ons schrijven, de mensen die naar ons vragen. En toen wij hier een paar weken geleden weer voor het eerst in de dienst waren, kregen wij de bloemen van jullie. Weet je hoe bijzonder dat was? We zijn deel van jullie. En we weten dat jullie deel zijn van ons werk. En daarom
delen we graag samen daarvan. En vandaag doen we dat op verschillende manieren. En om jullie daarin te betrekken. Om het jullie te laten horen, te laten ruiken, te laten proeven. En ook te laten zien. Dat doen we dus na de dienst. Als het geluid komt, dan weten jullie dat we beginnen. En mocht je er geen tijd voor hebben, dan staat er altijd nog wat lekkers hiernaast ook klaar.
We horen bij elkaar, Harry en Eva. Vandaag heten we Mariska Boudewijns en Rutger Rauwendal. Welkom als leden van onze gemeente. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen. Bij ons, Rutger en Mariska, zijn druk bezig met de voorbereidingen van hun huwelijk op 1 september aanstaande. En als gemeente mogen we daarvan getuigen zijn, want jullie trouwdienst zal hier zijn in deze kerk. Dus 1 september, schrijf het in je agenda. Willen jullie nu even gaan staan? Nogmaals, van harte welkom. Bij het koffiedrinken na de dienst worden we niet alleen door Harry en Eva, maar ook door de familie De Vouw getrakteerd om hun 25-jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd. De bloemen gaan vandaag als gelukwens en groet van de gemeente naar de familie De Vouw. Sorry. Wie wil deze brengen? Ja, kan niet. Ik zie wel een hand, maar niet. Ja, oké. Goed, dank je. Dit waren ze.
Zullen we danken en bidden? Goede God, Hemelse Vader, wij danken en prijzen u dat u ons een thuis wil geven. En dat we mogen bouwen op Jezus Christus, het fundament. Heer, en wilt u ons helpen in het licht van de dingen die we gehoord hebben uit de Bijbel, om samen een weg te zoeken, om op een goede manier te bouwen, tot eer van u. Tot het opbouw van elkaar. En ook zo dat het huis dat we zo bouwen aantrekkelijk mag zijn. Aanstekelijk mag werken. Voor zoveel mensen om ons heen. Heer, die nog niet op die manier een thuis hebben gevonden. Heer, mogen we zo uw licht verspreiden. We willen u ook vragen hiervoor. Alle mensen die op een bijzondere manier een roeping hebben van u hebben gekregen. En het verlangen om uw woord te delen. Dichtbij ons en ver weg. Wilt u allen zegenen die zich inzetten om met daden, met woorden het goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden. Zo willen we u bidden, Heer, voor Harry en Eva, voor hun gezin, op de plek waar zij wonen, in het Midden-Oosten. Zegen hen, Heer, op de plek waar zij zijn. Zegen hen in alles. In hun leven samen. In het samen optrekken met hun buren, met bekenden. Met mensen die vanwege de zending naar hun land komen. Zegen hen, Heer, om ook voor een ander een zegen te mogen zijn. Om uw liefde te delen en te laten zien aan de mensen met wie ze dagelijks optrekken. Heer, ze verlangen naar nog meer afhankelijkheid en vertrouwen op u. Om nog sterker met u verbonden te mogen zijn en dat in hun leven ook te ervaren. Geef hen alstublieft dat verlangen. Wilt u geven dat uw koninkrijk mag worden gebouwd, ook op het Arabisch Schiereiland. Dat daar spoedig veel mensen broers en zussen mogen zijn, verbonden door dezelfde Heer. Ja, wilt u hen zegenen, Heer? Wij dragen hen aan u op en we zijn blij met hen. Dank u wel. Heer, we willen u ook bidden voor al die andere plekken op deze wereld waar kerken worden gebouwd, waar jonge kerken proberen verder te bouwen, vaak onder omstandigheden die zoveel ingewikkelder zijn dan bij ons. We denken aan onze broers en zussen in Zuid-Afrika, in het district Nkutu. Heer, waar armoede en sociale problemen en medische problemen zo'n onafzienbare stapel lijken te zijn. Heer, geef moed aan voorgangers, aan werkers, aan hulpverleners, om ook daar te bouwen, Heer, aan dat huis. En zegen onze gaven die we mogen geven. Heer, we danken u dat u ook het gebed wilde verhoren van zoveel mensen in de studentenwereld in Eindhoven. Dat de studentenvereniging Ichtus een locatie heeft gevonden. Wat bijzonder, Heer. En wat een mooie plek. Heer, wilt u geven dat alles mag lukken. Ook alle stappen die nog gezet moeten worden. En dat dat huis, de Dommelstraat, dan ook een thuis mag zijn voor jonge mensen. Om het samen goed te hebben en samen u beter te leren kennen. En zo ook samen hun plek te zoeken als christenen in de samenleving. Wij danken u en bidden om een zegen. Heer, ook voor de kring van onze gemeente willen we u vragen, Heer. Zegen alstublieft de zoektocht naar een nieuwe voorganger of een nieuwe kerkelijk werker. Heer, we zien daarin echt uit naar u, wat u ons wil geven. We bidden u, Heer, voor de ouderen in onze gemeente. Heer, de komende zomerperiode is vaak een tijd dat het rustig is. Veel mensen zijn op vakantie. Voor sommigen is het te rustig. Heer, wilt u dichtbij zijn. We danken u voor onze ouderen, voor hun wijsheid en hun rust. En zegen hen, Heer. Ook als het tegenvalt, waar gezondheid, waar mensen om hen heen wegvallen. Heer, wilt u dan doen merken dat u nooit wegvalt, maar er altijd bent. Heer, zo willen we u ook danken voor de vreugde die u ons geeft in ons leven. We hoorden net van Mark en Dini de Vouw en hun gezin. We danken u, Heer, voor het feest dat er is. Mark en Dini 25 jaar samen mogen zijn. Wilt u hen zegenen, ook in de tijd die komt. Prijzen uw Vader. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven gaan geven voor de broers en zussen in de Nkutu.
Wij hebben gekeken en geluisterd naar Mozes. En Mozes ging wel 9 keer naar de farao. En elke keer zei Mozes tegen de farao:
laat mijn volk gaan.
Laat mijn volk gaan. Maar het hart van de farao, het hart van de farao werd harder dan het al was.
En de farao weigerde.
En vervolgens hebben we gezien hoe de 10e plaag kwam. En hoe het volk vrij werd. En door hun eigen deur konden gaan. Op weg naar Kanaan. Dus daar gaan we met z'n allen door de deur. Die is ingesmeerd met bloed. Dat was het.
Voordat ik ga vertellen wat het laatste lied is in de dienst, vraag ik nog één keertje aandacht voor de briefjes. De achterkant, daar staat aan, einde van de dienst, staat op het einde van de dienst, nu dus. De vraag is om eventjes in te vullen, dat kan heel snel. In eerste plaats in het rijtje, er staan een aantal aspecten van een kring. Wat zou jou aanspreken? Wat past het beste bij jouw beeld van een kring? Nog meerdere dingen aanvinken. Wil het even invullen. Onderaan kun je ook ideeën voor thema's van kringen invullen. En als je nu al weet van, nou, ik wil eigenlijk meer informatie over de kringen, dan mag je ook je naam invullen. Dus vul de briefjes in, A, U, B. Wat kun je er dan mee doen? Op 3 plekken is er gelegenheid om de briefjes in te leveren. Bij de uitgang, bij het fietsenhok, bij de hoofduitgang en in de koffieruimte staan kleine vierkante doosjes, daar kunnen ze in. Alvast hartelijk dank. We loven God met ons laatste lied, dat is Groot is de Heer, lied 57 uit de eigen bundel.
Thank you.
We mogen als gezegende mensen op weg gaan. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve jullie zijn vrede.
Amen.